Goedenavond. Het is mij een groot voorrecht om met u vanavond over dit onderwerp samen te spreken. Maar ik moest toen ik, voordat we aan deze avond begonnen, waren we even samen om te bidden voor deze avond. En toen moest ik eigenlijk aan iets denken en dat wil ik u graag vertellen als inleiding. Daar op een bijbelschool in Heverlee hadden ze een aantal studenten, die hadden ze in een kamer gezet en die moesten zich voorbereiden op een preek. En die preek die ze moesten voorbereiden, dat was een preek over de barmhartige Samaritaan. En dat lokaal waar ze zich moesten voorbereiden, dat lag ongeveer 15 minuten lopen van het lokaal waar ze de preek eigenlijk zouden moeten houden. En ze waren toen in dat lokaal was die student, die werd dan neergezet en dan mocht hij zich voorbereiden. En op een gegeven moment, toen was het zo, hij wist, ik moet zo'n 15 minuten lopen en naar dat lokaal. En hij wilde net opstappen, toen kwam een heel belangrijke professor het lokaal binnen en die begon een praatje met hem. En hij wist, dat wordt te laat, maar hij durfde ook niet af te breken, omdat de man zo belangrijk was en ook een thema aansprak wat hij niet zomaar kon afbreken. En toen hij eigenlijk al in het lokaal moest zijn, toen kon hij gaan. En onderweg naar het lokaal was er iemand op de gang en die werd onwel. En hij zag die persoon liggen, maar hij moest spreken. Dus hij liep daar langs, zei de eerste die hij zei, tegenkwam, help die persoon, maar ik moet spreken. Dat deden ze, dat was vooropgezet, dat plan, dat deden ze met ongeveer 10 studenten. En van de 10 waren er 9 die doorliepen en eentje bleef staan en die hielp. Wat ik daarmee wil zeggen is dat ik ook vanavond ben ik hier naartoe gekomen om je niet veel, ik wil wel kennis overbrengen, maar ik wil niet dat u alleen met kennis naar huis gaat. Ik heb God gebeden en de Heer Jezus zegt gebeden dat het leven is in ons, dus dat we niet weten hoe we met hem moeten, dat het niet hier is, dat we een prachtig thema is het van helemaal voor hem. Helemaal voor hem. En dat u met theorie naar huis gaat. En theologie naar huis gaat. Maar dat het echt in ons hart echt zakt. En dat we het uitleven. Het leven met hem. Dat is echt mijn gebed. In het kader van die kompasavonden heeft hij al 2 thema's gehad. Vanavond is het thema helemaal voor hem. En ik heb het als volgt eigenlijk ingedeeld. Ik wil 2 vragen me beantwoorden vanavond. En dat is namelijk het waarom en het hoe. Want dat is eigenlijk de diepe kern. Als we weten waarom we voor hem willen leven en hoe we voor hem willen leven, dan zal dat ook diep in ons hart echt een plek krijgen. En ik wil dat uitleggen aan de hand van een tekst uit 2 Korinthe 8 vers 9. En die tekst die zegt, want gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm geworden is, terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zult worden. Dat is de uitgangstekst en ik wil nog heel graag met u bidden. Vader, we willen u zo bidden, we willen u zo smeken dat u tot onze harten wilt spreken. Dat het niet zouteloos is als ik hier zo voor de broeders en zusters sta of voor gasten sta. Maar dat we echt diep geraakt worden door uw woord. We willen u zo vragen, Heer, dat u zichzelf openbaart in ons midden. En we willen u zo danken, Heer Jezus, zoals al vanavond gezegd, dat u het verschil maakt in ons midden. Dat u hier aanwezig bent. U kent de noden, u kent de behoeften. U kent ook waar we mee worstelen. En we willen u zo bidden dat u tot onze harten wilt spreken. Dat we gevormd worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Heere God, zegent u zo het luisteren, zegent u het spreken. Geeft u grote vrijmoedigheid, zowel in het spreken als in het luisteren. Laat het niet geroofd worden, maar dat het echt vrucht mag gaan dragen voor u. Dat willen we u zo bidden, in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Ik wil eerst beginnen met iets te vertellen over Jezus, over de Heer Jezus. En dan aan de hand van deze tekst. Het eerste is, ik heb me de vraag gesteld toen ik deze tekst las, waaruit bestond nu eigenlijk de rijkdom van de Heer Jezus? Waarin was die rijk? Daar staat, Jezus is arm geworden. Wat betekent dit? Wat betekent het dat hij arm is geworden? En waarin zijn wij rijk geworden door zijn armoede? Dit heeft alles met het thema te maken en ik zal het u ontvouwen, zodat u het waarom weet. En ook daarna gaan we kijken naar het hoe. En dan zullen we dat, zullen we bidden dat we dat praktisch eigenlijk kunnen toepassen. Het eerste wat de Heer Jezus eigenlijk aan rijk was en is, dat is waar elk schepsel eigenlijk naar verlangt. Het is zelfs zo dat de Satan, die reikt de Heer Jezus eigenlijk aan dat hij de koninkrijken en al de heerlijkheden van de hele wereld zomaar krijgt, zonder kruis, maar er is een prijs eigenlijk aan verbonden. En de Satan die vraagt de Heer Jezus dat hij hem aanbidt. En de Heer Jezus die is rijk, diep rijk aan aanbidding. Dat is een tafereel wat zo beschreven staat in Jesaja 6, waar Jesaja eigenlijk dan de hemel geopend ziet. En dan staat er dat Jesaja ziet daar de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van die troon, de zomen van die ruimte, die wordt de zomen de tempel, die wordt vervuld met de zomen van het kleed. En dan zijn er serafs, die stonden boven hem, staat er, en ieder had 6 vleugels. En met 2 bedekte die serafs hun aangezicht, met 2 vleugels bedekten ze de voeten en met 2 vleugels vlogen ze. En de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere, de Heere, de Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpenposten staat er beefde en van de luide roepen en het huis vervulde zich met rook. En als Jesaja dan dat tafereel ziet, dan roept hij, wee mij, ik ga ten onder, zegt hij dan, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. En het heilige tafereel wat Jesaja dan ziet, daarin ziet hij eigenlijk die heiligheid van die Heer die op die troon zit. Hij ziet daar die heerlijkheid van die Heer. En dat doet hem eigenlijk vrees en beven, want het is een beeld voor hemzelf dat hij zegt, ik ben onrein van lippen. Ik woon te midden van een onrein volk. En het bijzondere is dat in Johannes 12, vers 41, wordt het tafereel door Johannes uitgelegd, wat Jesaja daar ziet. In Johannes 12, vers 41, laat het maar even zien. Daar staat dan, dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En wat Jesaja daar ziet op dat tafereel in Jesaja 6, dat is dat hij daar de Heere Jezus ziet. Hij ziet daar, hij zag Jezus op die troon, de zoon van de tempel vervulde dat. En de Heere Jezus wordt aanbeden. Hij wordt aanbeden en hem wordt toegeroepen, heilig, heilig is de Heere. Hij is de Heere der Heerscharen. Hij, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En van eeuwigheid af is het Gods wil geweest dat alle schepselen die Zoon zouden aanbidden en hem zouden eren. Dat alle dingen in hem zijn geschapen, of die nu in de hemelen zijn of op aarde zijn, de zichtbare en onzichtbare, alles heeft zijn bestaan in hem. En dat betekent eigenlijk dat elke ademtocht die ik neem en heb genomen, alles wat ik nu, zeg maar, elke keer realiseer ik me dat als ik nu adem, dat is van hem. Het is van hem. Ik leef door hem. Ik ben geschapen door hem. hele wereld, de hele schepping is door hem geschapen. Hij is eigenlijk die heerlijkheid van het aanbidden. En de Heer Jezus die was diep rijk aan, als het zo in die tekst staat, waar is die rijk aan? Hij was rijk aan aanbidding. Het tweede waar hij zo rijk in is, is in liefde van de Vader. In Spreuken 8 vers 30 is dat prachtige beeld eigenlijk dat er staat. Toen was ik een troetelkind bij hem. Ik was een en al verrukking, dag aan dag, ten alle tijden mij verheugend voor zijn aangezicht. Dat is een tafereel van de Spreuken 8 wordt beschreven, waarin dus die intense liefde van de Vader en de Zoon, het verheugen, die eeuwige en onvergankelijke liefde die ze tot elkaar tot uitdrukking brengen. In Spreuken 8 waar dan geschreven staat tussen het troetelkind en hem, dat Jezus echt rijk is aan de liefde van de Vader. Ik vind dat de Statenvertaling, die geeft nog een bepaalde tederheid erin. Die zegt, toen was ik een voedsterling bij hem en ik was dagelijks zijn vermaking, te alle tijden voor zijn aangezicht spelende. Die onsterfelijke diepe liefde, die volmaakte en volkomen liefde, die op de Zoon was gericht. En ik geloof dat niemand zo genoten heeft van die liefde van de Vader en geniet van die liefde van de Vader als de Zoon. Ik wil je dat proberen uit te drukken, als ik het uit te leggen. Het is zo dat als ik kan zo ontzettend genieten van de liefde van God. Ik kan zo daarin opgaan om die liefde van God eigenlijk zo te lezen en daarvan te genieten. En toch heb ik het gevoel steeds weer opnieuw dat het een paar druppels van hem zijn liefde die verzadigen mij al. Het is zo alsof ik de mond niet groot genoeg kan openmaken om die liefde van God tot me te laten komen. Omdat het eigenlijk al een paar druppels die verzadigen me al. Maar Jezus die is God. En Gods liefde is niet een paar druppels. Die Gods liefde is die hele oceaan. En hij, als God zijnde, kon die hele oceaan van die liefde, kon hij bevatten. Het waren niet een paar druppels die hem verzadigden, maar hij was God. En die hele liefde van God, daarin was hij rijk. Dat zie je zo in Johannes 3 vers 35, zo eenvoudig er staat, de Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alles in zijn handen gegeven. Jezus was niet alleen rijk aan aanbidding, hij was ook rijk in de liefde van de Vader. Jezus het derde is dat hij rijk is aan macht en heerlijkheid. Er staat dat alle dingen zijn zoals een woord door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden wat geworden is. Alles bestaat door hem. Psalm 50 vers 10 tot en met 12. Dat beschrijft dat zo bijzonder. Die heerlijkheid dat alles hem toebehoort. Het gevogelte der bergte staat in die psalm. Alles wat zich roert op het veld, staat hem ter beschikking. Mij behoort de wereld en haar volheid. Ik vind het daarom ook echt een grote schande hoe wij als mensen met de schepping eigenlijk omgaan. Alsof het van ons is. We hebben een paar kleinkinderen. En het bijzondere vind ik steeds weer opnieuw in deze kleinkinderen. En zo is eigenlijk elk mens. Dat is het eerste wat we leren. Dat zijn die woorden papa en mama. Maar daarna van mij. Van mij. Van mij. En het is niets van ons. Het is alles van hem. Hij is vol van die heerlijkheid en van die macht. Het behoort hem allemaal toe. In Johannes 16 vers 15 staat er, alles wat de Vader heeft, is het mijne. Die heerlijkheid, die macht en die aanbidding. Jezus was rijk in aanbidding. Jezus is rijk in de liefde van de Vader. En hij is rijk in macht en heerlijkheid. En voordat ik u ga uitleggen waar hij nu arm in is geworden, wil ik u eerst uitleggen waarom dat hij arm is geworden. In 1 Timotheüs 2 vers 5 en 6 staat, want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot losprijs van allen. Het is zo dat door de zondeval, de meeste van jullie die weten dat door de zondeval is er een enorme scheiding eigenlijk gekomen tussen, een onoverbrugbare scheiding tussen God en mens. En het zal uitlopen tot die algemene ondergang van het menselijke geslacht. En er was in de hemel en op de aarde niemand, nog onder de engelen, nog onder de mensen, iemand bekwaam om een rechtvaardige vrede te bewerken. Een middelaar moest er komen. Een middelaar kon niet God alleen zijn. In Galaten 3 vers 20 staat, een middelaar is niet een vertegenwoordiger van één. God is echter is één. En die middelaar, die moest twee partijen vertegenwoordigen. De mens had een middelaar nodig om hem te vertegenwoordigen. En God had een middelaar nodig om hem te vertegenwoordigen. En wat de mens betreft, was er nog een middelaar in de hemel, nog op aarde. Niemand was geschikt om dat werk te doen. En dan zie je eigenlijk in Job, dat Job die onmacht brengt hij echt tot uitdrukking. In Job 9 vers 33 zegt hij, wat was er maar een scheidsrechter tussen ons die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Job roept het uit, hij zegt, was er maar een middelaar. Was er maar iemand die tussen mij en God op beide de hand zou kunnen leggen. En dat was de toestand, er was geen middelaar. Niemand die de mens kon vertegenwoordigen. En ik weet niet of u die opvalt, maar ik heb het dik onderdrukt, er staat, want er is één God en één middelaar. En er staat dan de mens, Christus Jezus. De mens, Christus Jezus. En in die toestand, dat er een middelaar moest komen, staat er dan in Hebreeën 10, laat het maar even zien, in Hebreeën 10 vers 7, daar staat dan, toen zeide de Heer Jezus, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. In Hebreeën 10 vers 5, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave heb je niet gewild, maar je hebt mij een lichaam bereid. En dit drukt de armoede uit waarin hij gekomen is. Want hoe is hij arm geworden? In Filippenzen 2 vers 8 en 9 beschrijft Paulus die armoede. Daar staat, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. De Statenvertaling die zegt het nog krachtiger, die zegt, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende en is des mensen gelijk geworden. Dat betekent niet, wat hier bedoeld wordt, het betekent niet dat Jezus afstand deed van zijn goddelijke natuur. Hij moest God zijn om God te vertegenwoordigen. Maar hij werd volledig mens om de mens te vertegenwoordigen. En die oneindige vernedering, dat hij God zijnde mens werd, dat hij een menselijke natuur aannam, een menselijk lichaam eigenlijk aannam, en dat menselijk lichaam bedekte als een sluier zijn goddelijke natuur, zodat die wereld niet kon zien door die sluier dat hij God was. En het is zo schitterend, als iemand tot geloof komt, dan wordt die sluier weggenomen. Dan zien we dat hij God is. Dan zien we dat hij God is. Maar er is een bedekking. Dat menselijke lichaam bedekt in zijn God zijn. Hij werd gelijk aan een schepsel. En dan moet zich die grote, die oneindige afstand eens voorstellen, dat hij arm wordt. Daar staat dan in Jesaja 40, staat er, dat volken geacht worden als een druppel aan een emmer, als een stofje aan de weegschaal. Die oneindige afstand die er is tussen God en mens worden. En hij deed, daarin deed hij eigenlijk afstand van aanbidding. Afgezien van die hemelse legermacht die dan aankondigt dat hij geboren wordt, zie je eigenlijk dat de Heer Jezus geboren wordt en er is geen engel die roept: heilig, heilig is de Heer. Er zijn geen serafs. Er is niemand die zich bedekt. De wereld kent hem niet. Welkom Jezus. En hij moet vluchten met zijn vader, met Jozef en met zijn moeder. Het welkom was dat alle kinderen beneden de 2 jaar werden vermoord. Hij deed afstand van de aanbidding. Geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. Hij deed afstand van die diepe vreugde voor Gods aangezicht. Die afstand die hij deed omdat hij middelaar werd voor God en mens. En wat gepaard ging met een verschrikkelijk lijden. De toorn van God die over hem kwam. Dat lijden gedragen in een menselijk lichaam. Van honger en kou. Van ziekte en eenzaamheid. Het trof mij zo ontzettend, die Psalm 88. Ik heb hem voor u opgeschreven. Daar staat dan, waarom, o Heere, verstoot ge mij? En ik heb het zo gelezen, ik kan het niet anders lezen dan dat het hier ook gaat over het lijden, over Gethsemane, over Golgotha. Want er staat daar, o Heere, verstoot ge mij, verbergt gij uw aangezicht van mij? Ik ben ellendig en wegstervend van mijn jeugd aan. Ik draag uw verschrikkingen, ik ben radeloos. Uw brandende toorn gaat over mij heen. Uw verschrikking vernietigt in mij. Hij wordt verbrijzeld. De troetelkind. De enige geborene. Hij die zo in Spreuken 8 beschreven staat dat er een diepe vreugde is tussen de vader en de zoon. Dat de zoon zich verrukt in de aanwezigheid van, of dat de vader zich verrukt in de aanwezigheid van de zoon. Dat heel de liefde van deze vader op de zoon gericht is. En nu komt Golgotha. En hij wordt verbrijzeld. Hij doet afstand van die vreugde. Hij doet afstand van die heerlijkheid en macht. Het wordt hem toegeroepen dat hij uit hoererij geboren is. Men wilde hem van een rots afwerpen om hem te verpletteren. Men spande samen om hem te vermoorden. Gethsemane. Hij zweette bloed. Geen gezang van engelen. Van heilig, heilig. Wat hij hoorde was weg met hem. Weg met hem. Laat Barnabas vrij. Kruisig hem. Kruisig hem. Geen engelen die zich bedekten. Hij werd bespuugd. Gehoond. Bespot. Een doornenkroon werd hij gekroond. En toen ik aan die passage kwam voor de voorbereiding van deze avond en ik dat had opgeschreven, had overdacht, toen dacht ik: Heere God, laat toch geen dag voorbij gaan. Als ik zo zie hoe rijk dat u was, Heer Jezus, en waar u dus arm geworden bent, laat er geen dag voorbij gaan dat ik u aanbid. Laat er geen dag voorbij gaan dat er afstand komt tussen u en mij. O Heer, laat er geen dag voorbij gaan dat ik geen vergeving vraag voor mijn zonde. Daarom heb ik dit als u zo kort bij het hart wil ik u dat brengen. Dat u ziet, als we het hebben over helemaal voor hem, dan moeten we eerst zicht hebben op hem. Wat hij voor u heeft gedaan. Dat hij rijk was en dat we die rijkdom ook kennen. Dat we dat onderzoeken hoe die rijkdom is van Jezus Christus. En dat hij daar afstand van heeft gedaan. En arm geworden is. Voor wie? Voor wie? Voor wie heeft hij het gedaan? Er staat in die tekst: om u het wel. Om u het wel. En weet je, het eerste is zo dat als het daar staat over om u het wel, dan schrijft Paulus die brief aan de Corinthiërs, aan de plaatselijke gemeente daar te Corinthe. En dan zegt hij om u het wel. En wie waren dat om u het wel? Wie waren dat? Waarvoor had Jezus eigenlijk die rijkdom die hij had, heeft hij achter zich gelaten, is arm geworden, om u het wel? In 1 Korinthe 6 vers 11, daar staat een beschrijving van welke mensen onder andere in deze gemeente waren. Sommigen, staat er, waren dat geweest. Wat waren ze geweest? Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters. Sommigen, staat er, u zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd. Om u het wel, voor deze mensen, voor de pedofiel, voor de jongen die zich prostitueert, om het maar eens in de duidelijke taal te zeggen. Voor de overspelers, voor de dieven en de geldgierigen, om u het wel. Romeinen 5 vers 6 zegt, voor u het wel, voor de goddelozen is Jezus gestorven. Voor u. Ik ben zo diep onder de indruk dat Jezus zijn rijkdom aflegt en arm wordt, mens wordt, om u het wel. En dat de mensen met naam genoemd worden. En dan ben ik zo rijk gezegend dat ik dan zeg, o Heer, in die rij, als ik dat zo zie, schandjongens en dieven, dan mag ik ook bij je komen. Dan mag ik ook, om mijnentwil is het gebeurd. Om uwentwil is het gebeurd. Als we het dan hebben over helemaal voor hem, dan hoop ik dat ik met deze, die eerste vraag die ik gesteld heb voor mezelf, waarom zou ik nu helemaal voor hem gaan? Waarom? Om dit. Omdat hij die rijkdom, dat hij het God zijn, niet als een roof heeft geacht. Maar dat hij het heeft afgelegd. En dat betekent niet dat hij niet God is en God gebleven is. Maar hij nam een menselijk lichaam aan en deed echt afstand van de aanbidding die hem toekomt. Van de liefde van de Vader die als een toren op hem heen kwam. Want ik moet ook zo denken aan die geschiedenis van Abraham en Isaac. Weet je, dat wordt in de zondagschool wordt dat zo verteld. Dat Abraham die gaat dan met zijn zoon op pad. En die zoon vraagt, waar is het ram? Waar is het lam? En Abraham zegt, God zal voorzien. En dan legt hij Isaac op dat hout, op dat altaar. En hij bedekt hem en hij neemt het mes. En voordat hij steekt, houdt God hem tegen. En dan denken we, het loopt goed af. Het loopt goed af. Gelukkig, het loopt goed af. Maar het loopt niet goed af. Want enkele honderden jaren later legt God de Vader zijn zoon op het kruishout. En hij bedekt het. En als het ware neemt hij een mes. En dan is er niemand die hand tegenhoudt. Niemand. Zijn geliefde. Zijn enige geborene. Waarom zou ik voor hem gaan? Waarom? Daarom. De rijkdom die ons is toegevallen, daar is zoveel over te zeggen, maar ik heb drie dingen heb ik uitgekozen. Het eerste is, laat het maar even zien, die vader-kindrelatie. Doordat hij arm geworden is, ben ik rijk geworden. Waarin ben ik rijk geworden? Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar je hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. De geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Als ik het heb over helemaal voor hem, heb ik eerst die vraag beantwoord, waarom? Maar nu, hoe dan helemaal voor hem? Hoe dan? Het is zo'n diepe genade als het gaat over onze rijkdom en hoe we helemaal voor hem gaan. Dan is de eerste rijkdom die ons toevalt doordat hij gekruisigd is en gestorven is voor ons. Dat er een vrije toegang is dat ik een vader-kind relatie heb. En weet je, ik wil het zo kort gaan uitleggen. Wat betekent dat nu, die vader-kind relatie? Het is zo bijzonder dat ik mag in de ogen van de Heer Jezus mag ik de Vader zien. Maar ik mag ook in de ogen van de Heer Jezus zien wie ik zelf ben. En dat ik dat mag worden. Als het gaat helemaal voor hem, zal ik eerst een beeld moeten hebben van mezelf. Wie ik ben in hem. We doen veel pastoraat, mevrouw en ik. En eigenlijk als ik zo terugkijk, vooral ook de laatste 3-4 jaar, hebben we regelmatig mensen die bij ons dan komen voor hulp. Meestal zijn het mensen die dan pas tot geloof zijn gekomen. Of we doen dan bij ons in onze kerk, in onze gemeente, doen we dan een zogenaamde pijlercursus. En dan gaan we naar dorpen en dan vragen we mensen om daar naartoe te komen. En mensen doen dan die studie. En dan komen ze de allereerste keer in contact met een gemeenschap van christenen. En wat hen dan overvalt, die liefde en die geborgenheid, die aandacht. En dan openen ze zich. En dan komen die problemen die ze hebben, die ze eigenlijk helemaal niet kunnen hanteren, die komen eigenlijk op tafel. En ik zie eigenlijk een rode draad, zie ik eigenlijk, door die pastorale gesprekken is er een rode draad. En dat is namelijk dat mensen zijn geworden van hoe anderen hun eigenlijk, hoe ze zichzelf hebben gezien in de ander. Weet je, als ik hier zo sta te spreken, ik kan mezelf niet zien. Ik zie in de aandacht die u eigenlijk heeft, dat motiveert me om verder te gaan. Maar stel nu dat er hier mensen zijn en die kijken op de horloge, beginnen te gapen, dan gaat een mobieltje en je gaat er spreken. Dan kijk ik naar die zaal en dan laat u iets zien hoe ik ben, alhoewel ik mezelf niet zie. En het is zo dat in de opvoeding zie je dat mensen pas liefdevolle relaties kunnen ontwikkelen en zelfstandigheid kunnen ontwikkelen als ze zien wie ze zijn in de ogen van hun ouders. En vaak zijn er mensen bij ons, laat ik het zo even uitleggen, om het even nog korter bij u te brengen. Stel je eens voor, je bent zelf een babytje. Je ligt dan in die wieg en op een gegeven moment komt papa. En papa buigt over die wieg en die zegt allerlei lieve woordjes. Hij begint te brabbelen. Hij zegt, heb je lekker gegeten, heb je lekker geslapen? En je kijkt naar papa en je denkt, papa houdt van mij. Papa vindt me waardevol. Papa, die vindt me belangrijk. Ik ben kostbaar in de ogen van papa. Maar 10 minuten later komt diezelfde papa, die kijkt over die wieg en zegt, ah, je stinkt, je bent vies, je hebt gepoept. En je denkt, papa vindt me niet meer lief. Papa vindt me, wat is er nu eigenlijk aan de hand? Eerst ben ik lief en nu trekt hij zo'n gezicht. We hebben mensen op het pastoraat, en dat is misschien een hard beeld wat ik jullie nu zeg, maar dat is als het ware dat een vader heeft een 2- of 3-jarig kind op een muurtje gezet. En hij zegt, spring maar, papa zal je vangen. En het kindje springt. En papa, wat doet papa? Hij trekt de handen weg. En het kindje valt. Je krijgt dan een gat in je ziel. En wat mensen dan denken, wie ze zijn, is wat ze in die relatie hebben gezien. En ze komen er met de ziel onder de arm. En ze kunnen geen relaties opbouwen. Ze kunnen geen bindingen aangaan. Ze kunnen geen liefde teruggeven. Ze kunnen geen liefde ontvangen. Er zit een gat in hun ziel. Ze zijn eigenlijk dat geworden wat ze in anderen gezien hebben. Een ander is een spiegel voor hem geweest. Als ik helemaal voor hem wil gaan, als ik er helemaal voor hem wil zijn, dan begint het eigenlijk ermee dat die spiegel gaat God wegdoen. En hij geeft zijn zoon. En je mag je daarin gaan spiegelen. En je mag gaan zien wie je bent in hem, in zijn zoon. Dat je ziet dat God, dat de Heere God in het aangezicht van de Heere Jezus, dat je ziet dat God gedachten van heil over je koestert. Dat God gedachten heeft van een hoopvolle toekomst voor je. En je ziet dan dat God ons in die rijkdom wil zegenen, omdat er een vader-kindrelatie is. En dat ik mag zien wie ik ben in zijn Zoon Jezus Christus. Soms hoor ik wel eens dat mensen bidden: Heere God, ik ben zo dankbaar dat ik zo mag komen als ik ben. Dat ik zo mag zijn als ik ben. Dat is niet juist. We mogen niet zo komen zoals we zijn. We mogen komen in Jezus Christus. Mogen we voor zijn aangezicht komen. En we mogen dan ook zien in hem zijn zoon. Dat hoe God over u denkt. En die spiegel die je van jezelf hebt steeds gekregen in de relatie met anderen, dat gaat God, gaat dat diep genezen. Die vader-kindrelatie, dat is zo'n rijkdom. Het gevolg van die diepe relatie met de Heere God is, het tweede is dat er een gemeenschap is met de Vader. Een gemeenschap met de Vader, dat is de rijkdom. De eerste rijkdom is dat we zijn rijk, dat Hij onze Vader is. En dat wij in hem, in Jezus mogen gaan worden wie we zijn in hem. En het tweede is, van die rijkdom is dat er een diepe gemeenschap met de Vader is. En belangrijk is dat je weet dat die gemeenschap met de Vader niet gaat over de voorganger. Het gaat niet over de priester. Het gaat niet via een dominee. En het gaat ook niet via een geestelijk werker. Die relatie die je mag hebben met de Vader is een directe relatie. Maar als we het hebben over helemaal voor hem, dan mogen we weten dat we thuis zijn. We zijn thuisgekomen. Maar aan de andere kant zie ik dan ook dat er blokkades zijn. Dus er kan in die gemeenschap met de Vader een diepe blokkade komen. En dat is zonde. Dat is zonde. Iedereen zondigt. Het bijzondere vind ik in de Bijbel dat als iemand tot bekering is gekomen, dan wordt hij geen zondaar meer genoemd. Maar we zijn heiligen, die zondigen. Dat is een heel groot verschil. Dat is een groot verschil. Ik ben geen zondaar meer. Mijn status is veranderd. Ik ben een kind van God geworden. En mijn stijl van leven is dat ik een diepe hunkering heb. Dat er een reinheid is tussen de relatie tussen God en mij. Ik ben geen zondaar meer. Ik ben een geheiligde in Christus die zondigt. En dan zegt er ook in Johannes 1 vers 5 tot en met 7. Laat die maar even zien. Indien we dan zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Je ziet, als je in het licht wandelt, ga je zien wie je bent. Er is zonde. Maar dat moet ons niet ontmoedigen. Dat moet ons niet ontmoedigen. Het is zo dat God wil ons reinigen door het bloed van zijn Zoon Jezus Christus. En dat is die diepe rijkdom. En toch is het zo dat er regelmatig kom ik gewoon tegen dat als je diep vraagt, dat mensen soms wandelen in zonde. Er zit hier veel jeugd. Vind ik prachtig. Dat jullie gekomen zijn. Maar ik wil jullie iets uitleggen. De verleidingen die jullie tegemoet treden. Of het nu gaat over internet en over de televisie. De verontreiniging die daar kan plaatsvinden. Als je kijkt naar pornografie. Weet je, ik wil jullie iets uitleggen. Ik wil jullie wat uitleggen. Ik heb hier een glasje water. En stel, je hebt erg veel dorst. En je komt en ik geef je dat glas water. Je pakt dat glas water en je wil het net voordat je wilt drinken, zeg ik, oh, wacht even, ik moet je even wat zeggen. Dat glas water is voor 99% is de trein. 99%. Maar je kunt het gewoon drinken. Nee, je zegt, je vertel mensen, wat is die 1%? Ik zeg, is dat niet erg? 99% is rein. Je kunt dat gewoon drinken. Nee, zeg je, voordat ik dat wil drinken, wil ik weten wat die 1% is. Dan zeg ik, die 1% is rioolwater uit de wc. Drink maar. Zeg je, nee, dat kan ik niet drinken. Maar weet je, dat is, je kunt 12 uur in de Bijbel lezen en 10 minuten naar pornografie kijken. Het is bedorven. Het is bedorven. En als je helemaal voor hem gaat, dan is het zo dat je mag genieten van die vader-kindrelatie. En je mag zo ontzettend genieten van de gemeenschap met de vader. Maar let in je leven erop dat het niet van 99% is. Want dan is het bedorven. Weet je, in mijn leven is er echt een diepe hunkering om ook echt rein te leven. Vanaf de wedergeboorte, dat God nieuw leven heeft gegeven, weet ik dat ik geschapen ben om voor hem te leven. Een prediker, een prachtprediker waar ik vaak preken van lees, dat is van iemand die uit de 18e eeuw, van Spurgeon. En deze man, daar had ik een preek over wedergeboorte. En weet u wat het is, als u hier zit en u wilt helemaal voor hem gaan, dan moet je beseffen, dan moet je begrijpen dat je een andere status hebt gekregen. Je bent wederom geboren. En wat betekent dat nu eigenlijk? Je moet je voorstellen, achter in de zaal, hij heeft dat zo uitgelegd, achter in de zaal zijn twee varkens. En ik heb aan deze kant, heb ik een tafel, of heb ik alles afval, rotzooi. Ik heb hier, heb ik troep liggen, schillen en aardappelen en alles van die troep, rotzooi. En hier heb ik een tafel rijk gedekt, heel rijk gedekt, met het beste voedsel van Brunsum en omstreken. Nu zeg ik, laat die varkens vrij. Waar gaan ze naartoe? Wat denkt u? Naar die troep. Naar die troep. Die varkens zitten daarin. Die zitten daar en ze met een kroonstaartje genieten ze van die rotzooi. Op een gegeven moment, stel dat ik de macht heb dat ik één varken kan zeggen van, je wordt een mens. Ik zeg, je wordt een mens. Op het moment dat die mens is, en hij zit daar tussen dat varken, hij is in die rotzooi, in die troep. En hij neemt nog een beet ervan. Hij braakt het uit. Hij is een mens, hij is geen varken. Hij gaat in die rijkgedekte tafel. Nu stel dat varken zegt, joh, kom, die oude tijden, kom nog eens terug. Kom nog eens terug. Stel dat je verleid wordt. En je gaat erin. Je pakt een beet. Je braakt het uit. Een mens is er niet voor geschapen. Zo bent u, als u christen bent, er niet voor geschapen om in de zonde te leven. U braakt het uit, ik braak het uit, ook al word ik verleid en val ik erin. Ik kan er niet van genieten. Soms hoor ik wel eens dat mensen zeggen van, ja, soms kunnen we genieten van de zonde. Als u een christen bent, kunt u echt genieten van zonde? Ik kan er echt niet van genieten. Ik braak het uit. Dat is wedergeboorte. Als het gaat om die tekst hier van 1 Johannes 1, dan is er een diep verlangen in je om het goed te maken in die gemeenschap met God. Als ik nadenk over waarom, het waarom, en daarmee wil ik zo afsluiten, het waarom, helemaal voor hem, en hoe helemaal voor hem. Dan wil ik eigenlijk dat eigenlijk afsluiten met het volgende. Ik, voor mijn werk, ik ben voorganger in Roermond, maar daarnaast werk ik ook, heb ik een zaak in Duitsland. En voor die zaak ben ik vaak regelmatig weg. Enkele dagen. Soms 3, 4 dagen, 5 dagen. Soms ben ik op een tentoonstelling en dan ben ik 10 dagen weg. Nu stel dat ik na die 10 dagen kom ik naar huis. Ik heb mijn koffer in de hand. En ik kom binnen. En het eerste wat ik dan doe is, ik omhels mijn vrouw. En ik geef haar een kus. Nu stel dat mijn vrouw vraagt, Miel, waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Ik maak mijn koffertje open. Ik pak een boek. Dat is het burgerlijk wetboek. En ik zeg, nou, ik kus jou, omdat in artikel 1, er staat in het boek van een goede huisman, als die 10 dagen is weg geweest, dan moet hij naar binnen komen en zijn vrouw omhelzen en kussen. Je moet zich voorstellen dat ik tegen mijn vrouw dat zou zeggen. Ik denk dat ze me bij de vuilnis zet. Wat ze van me wil horen, dat is, ik hou van je. Ik heb je gemist. Ik ben hartstikke gek op je. En daarom kus ik je. Als we het hebben over helemaal voor hem. En we pakken de Bijbel en zeggen, oké, helemaal voor hem. Omdat de 10 geboden er zijn. Of omdat ik het zo thuis heb geleerd. Of omdat ik in de hemel wil komen. Omdat ik een christen ben. Het is een belediging. Het is een belediging. Als ik tegen mijn vrouw zeg, ik wil je kussen omdat het staat onder artikel nummer 1. Is het een belediging voor haar. En zo beledigen we God soms. Als we het hebben over helemaal voor hem. Dan is dat helemaal voor hem is er omdat we van hem houden. Omdat we van hem houden. Omdat we hebben gezien wat Jezus Christus is. We hebben hem leren kennen. We hebben omgang met hem. We hebben een passie voor hem. Er is een diepe liefde voor hem. Ik wil niets anders als voor hem gaan. Maar dan moet ik hem kennen. Dan moet ik hem kennen. Dan moet ik niet een artikel opslaan. Maar dan moet ik hem kennen. Dan moet passie zijn. Dan moet liefde zijn. Daarvoor wil ik met het voor hem gaan. Het uiteindelijke doel is namelijk dat we gevormd worden, laat het maar even zien, dat we gevormd worden naar het beeld van Jezus Christus. Dat is het uiteindelijke doel, om voor hem te gaan. Dat we mogen zijn en gevormd worden naar zijn karakter. Dat er volheid is in uw leven van liefde en van vergeving, van blijdschap. Die vrucht van de geest, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat God dat in u vindt. Als we voor hem gaan, dan gaat het niet om u. Het gaat om de heerlijkheid van God. Het gaat om de heerlijkheid van de Heer Jezus. En als God dan ziet naar mij en hij zegt van, hij gaat voor mij. Ik ga helemaal voor hem. Dan ziet hij iets van zijn zoon in mij. En dat ontroert me. Dat ontroert me. Ik krijg zo dadelijk krijg die gelegenheid om vragen te stellen. Maar ik wil even. Ja, er zijn misschien 3 groepen mensen hier. Toen ik me voorbereidde, toen dacht ik, Heere God, misschien zijn dat 3. Er zijn zeker 3 groepen mensen hier. Een groep van mensen misschien, ik ken u niet, maar dat degenen hier zijn die de rijkdom van Christus gewoon niet kennen. Die hem niet kennen. Je bent hier naartoe gekomen en je kent de Heer Jezus niet zoals hij wil dat je hem kent. Dat je echt ziet van, o Heer, u bent voor mij arm geworden. Voor mij, zodat ik rijk word. Zodat ik rijk word, maar ik heb dat nog niet ontvangen. Dan wil ik je echt vragen om hier niet weg te gaan. Stel er vragen over. Hoe kan ik dan die relatie met God krijgen? Hoe kan ik dan de Heer Jezus leren kennen? Hoe kan ik die passie dan ontvangen? De tweede groep waar ik zo aan moest denken, dat is dat je christen bent, maar je bent eigenlijk verzand in zonde. Je weet, als ik daarover spreek, over dat glas water, over dat 1%, dan weet je waar ik het over heb. Je weet het. En je weet ook dat het je belemmert. Dan wil ik je vragen om vanavond hier niet weg te gaan voordat je daar met iemand over gesproken hebt. Dat is echt de uitnodiging. Naar mensen die hier in de gemeente leiden. Ik zou, als u me aanspreekt, breng ik je heel graag naar die mensen toe. Om daarover na te denken en voor te bidden. En dan heb je hulp nodig. Je hebt dan hulp nodig. Want het glas, ook al is het 1%, ook al ben je 10 uur aan het Bijbel aan het lezen, als dat in je leven zit, het is vertroebeld. Het is God niet welgevallig. En ga dan niet weg. Als je zegt, ik wil voor hem gaan, ruim dat dan op. En dan is er een groep mensen die echt die intieme relatie met de Heere God kennen, waar ik over gesproken heb. En dan wil ik je bemoedigen. En bemoedigen en ook aanmoedigen. Ik moest denken aan Filippenzen 2 vers 12. Dat we onze behoudenis mogen bewerken met vrees en beven. En dat betekent niet dat we onze behoudenis kunnen verliezen. Maar dat je leven is als een tuin. En als ik die tuin niet bewerk en niet bewaar, dan is er onkruid. En daarna zie ik van mijn behoudenis, is er onkruid in mijn leven. En dat we blijven volharden om dat met vrees en beven te bewerken. Die behoudenis te bewerken. Dat onkruid eruit te rukken en het niet toe te laten. Omdat je die rijkdom gewoon wil verdedigen. Dat je die rijkdom van die gemeenschap met hem en de vader-kindrelatie en dat je weet, ik ben thuis, dat niet vertroebeld wordt. Dat wens ik jullie. Wat een evangelie. Ik wil hier even stil zijn, dat u misschien even de stilte zoekt. Misschien wil u even in die stilte, alleen heel stil ook, u hoeft niet hard op te bidden of zo, maar dat u gewoon in die stilte God even ontmoet. Omdat hij tegen God in die stilte, in die intimiteit met hem, kort iets zegt. Vader, we willen zo in die stilte even bij u zijn, en voordat we zo koffie gaan drinken. We willen u zo bidden en u zo danken voor uw Zoon Jezus Christus. De enige geborene, uw geliefde. We prijzen u, omdat hij ons hart vervult. We prijzen u, omdat hij zijn leven gegeven heeft. We prijzen u, dat we door u de kracht ontvangen om helemaal ook voor u te gaan. Zegent u iedereen, Heer, die hier zo is, jong en oud. Geef die kracht en overwinning. We danken u. Amen. Amen. Moeilijke vraag geef ik aan Gerard of aan Gerard. Maar heeft iemand een vraag over het onderwerp? Voel je vrij. Of een reactie, of een verdere uitleg.
Helaas vanavond met de kinderen bij, zeg maar, met mijn kinderen. Het verhaal van die ark die gestolen wordt door de Filistijnen.
Ja.
En ja, ik probeer altijd vooral in het Oude Testament iets van wat heeft het nou praktisch voor ons nu, zeg maar, in het Nieuwe Verbond. Zeg maar, heel veel geschiedenis hebben een geestelijke strekking, een geestelijke les. Maar ik kon er daar eigenlijk niet echt bij bedenken. Van, ja, die Israëlieten die hadden God er eigenlijk bij gehaald, dachten ze. Dus ze dachten goed iets te doen. Maar toen bleek het dus een grote misvatting te zijn. En dat er toch een nederlaag uitliep. Maar hoe kan je dat nou in onze tijd?
de les die ik daar zelf uit zou kunnen trekken is, als ik de voorgeschiedenis eigenlijk kijk, hoe ze met God omgaan en hoe de Israëlieten met God eigenlijk leven, dan is dat op een hele godsonterende wijze. En dan zie je, op een gegeven moment komen ze in grote nood, dan trekken ze op en dan nemen ze God mee in de strijd. Want dat is eigenlijk de ark, die is dan zeg maar in het midden. En dat is eigenlijk dat je dat, als ik het nu, dus, en dan neem je God in de strijd mee, omdat je dan denkt te kunnen overwinnen. Maar het leven wat ze leven is eigenlijk een leven zonder God. En dan, als ik het toepas in het leven van vandaag, dan zie ik eigenlijk dat we in een theologie eigenlijk leven waarin God ons moet dienen. Daarin leven we eigenlijk. We leven in een tijd waarin, als het evangelie verkondigd wordt, dan zeggen we tegen de mensen, je moet Jezus erkennen als Heer. Maar dat is een foute vraag. Hij is Heer. Hij is de Heer. En de vraag is niet of ik hem erken als Heer. De vraag is hoe ik als mens een antwoord erop geef dat hij Heer is. En dat zie ik eigenlijk ook in deze geschiedenis. Eigenlijk zie je eigenlijk dat God Israël moet gaan dienen om de oorlog te winnen. En als ik het kijk in de tijd waarin wij leven, dan is het zo dat God in mijn leven komt om mij te dienen. Je hoort ook zelden eigenlijk, als je met mensen spreekt, dan zeggen ze, ik wil heel graag dat God mij lief heeft. Maar dat is niet de vraag. De vraag is, heb ik God lief? Dat is de vraag. En dat vind ik eigenlijk, als je het over die geschiedenis hebt, over de ark, en dat ze die dan meenemen in de strijd, en ja, dan zie ik eigenlijk dat God hen moet dienen. En dat is, in zo'n tijd leven we ook. Dat God mij moet dienen. Ik zie het ook in de gemeentes, dat God ons moet dienen. Maar dat is, dat vind ik eigenlijk, dat is erg afhankelijk wat voor Godsbeeld dat je eigenlijk hebt. Is God een soeverein, almachtig, alomtegenwoordig God? Of is hij een Sinterklaas? Snap je? Als ik kom met mijn nood en ik zeg, ik ben ziek, ik heb die nood, ik heb geen werk, ik heb geen huis, en dan, Heer, wil je me dat geven? Natuurlijk zijn er soms moeilijke situaties, maar als we dan zien dat het uiteindelijke doel is dat God alles doet medewerken ten goede, ook de problemen, om het te vormen naar het beeld van Jezus Christus, dan is het een totaal ander uitgangspunt. En dan is het niet zo dat God mij moet dienen, maar hij is de almachtige, alomtegenwoordige, de soevereine Heer. En het is een groot voorrecht dat ik hem mag dienen. Ik denk dat zou ik zelf als les nemen als ik daarover nadenk.
Zo'n onderwerp was vanavond, hè? Helemaal voor hem. Ik merk wel dat sommige mensen denken dat je dat eigenlijk alleen maar kunt zijn, helemaal voor hem, als je een fulltime evangelist of bijbelleraar bent. En het is niet zonder reden dat we vanavond iemand hebben uitgenodigd die ook een gewone baan in de maatschappij heeft.
Ja.
Misschien zou je nog iets kunnen zeggen over het helemaal voor hem zijn, ook als je niet zo'n fulltime dienst kunt verrichten, maar bijvoorbeeld ook moeder in een gezin bent, of iemand in een gewone werkkring, dat daar niet van uitgezonderd is.
Ja, dat is een hele goede vraag, Gerard. Dat speelt vooral hier in de omgeving, denk ik. Daar is zo'n grote leugen is er eigenlijk verspreid, dat je dus zegt van, daar is een opperklasse aan priesters die dus God dienen, en je hebt de leken. Daar is in eerste instantie zeg maar, dat denken komt er vandaan. Je hebt in de Rooms-Katholieke Kerk, ik kom zelf met heel veel respect, spreek ik over de mensen die zeg maar uit de Rooms-Katholieke Kerk komen, maar als je dan naar de leer kijkt, dan hebben ze dus een splitsing gemaakt tussen de priesters en de leken. En de priesters, die zijn dus eigenlijk fulltime in dienst, die hebben contact met God, en de leken, die moeten het van de priesters hebben. Nu zet ik dat over de Rooms-Katholieke Kerk neer, maar in de evangelische wereld is het niet anders. Is het niet anders. Het is zo dat we ook daar een splitsing hebben gemaakt. Ook daar zeggen we, degene die fulltime gaat voor God, dat is de dienstknecht. En degene die dan, zeg maar, een reguliere baan heeft, om het zomaar eens te zeggen, die moet, dat is zo'n dualisme. Als die in de gemeente is, dan doet hij de wil van God en is die echt volkomen in de wil van God, is die daarop gericht. En als die dan in zijn werk is, dan is die anders. En dat is totaal verkeerd. Het is zo heerlijk dat God het eigenlijk op een hele eenvoudige manier eigenlijk zegt. En dat is dat we, ook als we in alle dingen dat we God mogen eren. De roeping die je hebt in je leven, dat is dat je daar waar je bent, dat je dus God verheerlijkt. Dat je tot eer en lof van Hem mag leven. En of ik nu in mijn baan ben, en of ik nu in de gemeente ben, en of ik nu thuis achter de aanrecht zit en luiers verschoon en zeg maar me aan de kinderen geef, laat ik eerst eens een land spreken voor de moeders. Ik ben zo ontzettend dankbaar. We hebben zelf 5 kinderen en alle 5 dienen ze de Heer, en dat komt uit genade. Het is God die hen roept. Maar dat komt ook doordat Rietje, mijn vrouw, het besluit heeft genomen met een hele goede opleiding. Zij was diëtiste en ze heeft gezegd, ik ben er voor de kinderen. Dat is mijn eerste roeping. Dat is mijn roeping. En als je dan ziet wat zij, zeg maar, deelt, haar leven deelt eigenlijk met de kinderen. De dingen opgeeft. Dan is dat zo'n zegen. Zo'n zegen. Dat ze daar Gods stem in verstaat en thuis blijft om daar voor de kinderen eigenlijk te zijn. En dan is er geen splitsing. Sommigen die zijn geroepen om de gemeente fulltime te dienen, laat het zo zijn, zeggen. En anderen zijn geroepen om ook God fulltime te dienen. Maar dat doe je dan of op je werk of in de gemeente. En het is zo dat ik vind het een groot voorrecht eigenlijk dat ik zelf mag dan in de gemeente al 22 jaar dienen en daarbij ook een zaak leiden. Maar principieel is er geen verschil in het leiden en als leider om de zaak te leiden of een gemeente te leiden. Laat ik zo zeggen, een zaak leiden is vele malen makkelijker als een gemeente leiden. Want op een zaak, daar kies je je eigen medewerkers. Je kunt een keuze maken. De broers en zussen, die kun je niet kiezen, die krijg je. Zo. En wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen, dat er bij mij is er nooit een splitsing geweest tussen gezin, gemeente, dus oudste in de gemeente, of directeur van een zaak. Die splitsing heb ik nooit kunnen maken. Ik wilde God eren. En het punt is gewoon, op een gegeven moment kom je tot de keuze te staan en dan zeg je, Heere God, het belangrijkste wat ik in mijn leven heb gekregen, dat is tijd. De tijd om voor u te leven, hier op aarde. Ik geef u die 24 uur, geef ik u terug. Vult u het in. Ik wil u eren. En voor sommigen is dat dan dat ze dus geroepen worden om in de gemeente te dienen. En voor anderen is het een roeping, ook een roeping, om op het werk te zijn of thuis te zijn of als student te zijn in een bepaalde periode van je leven. Maar het is natuurlijk hinken, ik zie dat vaak zo, dat het allerergste vind ik dat mensen, je moet je voorstellen, je werkt ergens, je hebt een zeer verantwoordelijke baan en op een gegeven moment dan is er op de afdeling wordt er van je gezegd, als je een probleem hebt, En als je over geloof wilt spreken, kun je bij hem terecht. Maar als het om dat hij me moet helpen met het werk, of dat hij een hoog technisch standje zich moet inzetten voor het werk, dan is hij niet thuis. En wat is dat voor een getuigenis? Begrijp je? Als we die tweedeling neerzetten, dat is gewoon niet dat eert God niet. De grootste roeping die je hebt is, waar ik ben, daar bid ik ook steeds voor, dat als ik ergens ben, dat mensen iets van de Heer Jezus in mij mogen terugzien. En dat ik een getuige voor hem ben. Weet je, het punt is namelijk, we zijn altijd getuigen. Altijd. Het punt is alleen, bent u een goede of slechte? Ben je een goede of een slechte getuige? Je bent altijd, overal, een getuige. Alleen de vraag is, ben je een goede of een slechte? Ik bid soms wel eens dat ik God vraag, o Heere God, laat de Heer Jezus op zondagmorgen terugkomen. Dan vindt hij me in de beste positie. Maar ik wil zo echt leven dat God op elk moment kan terugkomen. En dat je dan komt, en dat is toch schitterend, als je dan die woorden hoort van wel gedaan, ge getrouwe knecht. Dat is toch, ja, ik kan me niks moois voorstellen. Of het nu gaat over mijn werk, of het gaat over dienen in de gemeente, of als vader, of als echtgenoot. Hè? Dat je dus in feite die woorden hoort, wel gedaan, getrouwe knecht. Nog even iets zeggen over de bediening. Dat wordt, zeg maar, het is zo ontzettend belangrijk dat je beseft dat je hoogste roeping is je relatie met de Heer Jezus. Dat is het anker. Het tweede, als je getrouwd bent, dan is het je vrouw. Dat is de relatie met je vrouw en je gezin. Ik ben een ziek geworden in 2000 en ben nogal een tamelijk druk baasje. Ben veel in de gemeente bezig, ben veel op de zaak bezig. Mijn hart heeft de gemeente. Het werk wat ik doe, dat is echt om in ons onderhoud te voorzien. De gemeente is relatief klein, of was klein, en daardoor ging ik werken om in mijn eigen onderhoud te kunnen voorzien, om in de gemeente te werken. Dat is mijn drijfveer geweest. Dat heeft ook mijn hart, dat heeft ook echt mijn passie. In 2000 werd ik ziek en ik kreeg longembolie, plotseling levensgevaarlijk, en kwam in het ziekenhuis terecht. En weet u wat zo gek was? Alles viel weg. Alles. De bediening, mijn werk. En wat overbleef, dat was de relatie met de Heer Jezus en de relatie met Rietje en de kinderen. Dat was alles. Dat was over. Meer niet. Ook in de bediening niet. Het werk in de gemeente, het gaan voor God, allemaal niet. Dat was over. Dat is ook echt, ik denk ook dat een van de grootste gevaren waarin geestelijke werkers eigenlijk zijn, dat is dat je continu eigenlijk aan lezen, laat ik zo zeggen, het gevaar waar ik me in begeef, dat is het volgende, dat ik de Bijbel lees om deze lezing voor te bereiden. Dat ik de Bijbel lees omdat er weer een pastoraal gesprek komt. Dat ik de Bijbel lees totdat ik weer een Bijbelstudie geef of een kring leid. Of dat ik de Bijbel lees totdat ik word uitgenodigd om broeders bij te staan. Dat is het grootste gevaar. Ik moet die Bijbel lezen om de relatie met de Heer Jezus te verdiepen. En alles wat daaruit volgt, is dat ik mensen kan dienen. Ik moet die Bijbel lezen om goed met mijn vrouw te kunnen omgaan. En vader te zijn. En die verdieping te kennen. En daar eer ik God mee. Het grootste getuigenis gaat eigenlijk van ons uit. Dat is niet dat ik de Bijbel zo goed kan uitleggen. Of dat ik hier sta en u kan onderwijzen. De boodschap die moet één zijn met mijn leven. Als mensen naar ons kijken, in ons gezin komen, als ze op mijn werk komen, dan moet dat te zien zijn wat ik vertel. Onze kinderen, die zijn onder ons, die zitten nu al zeg maar, de oudste dochter van ons, hoe oud is dat? 34. Zij was 7, 8 toen we tot geloof kwamen. En 3 jaar later, toen werd ik dus, of 4 jaar later, ja. Toen we in de gemeente kwamen, toen werd ik dus oudste. En toen op een gegeven moment riep God ons ook op te preken. Het mooiste compliment wat ik heb gekregen ooit over het spreken, was van onze dochter. Ze zei, ik zeg, vind je dat niet vervelend altijd naar mij te luisteren? Eerst zei ze tegen mij, ik zie niet dat jij het bent als vader, maar het fijnste vind ik, datgene wat je vertelt, dat ben je thuis. Dan ben je thuis. En dat is God eer. Dat is God eer. Dus ja, we mogen die splitsing niet maken, geheel voor hem. Je kunt geheel voor hem gaan in je werk, in je gezin, in je vaderschap, in je moederschap. Het gaat erom dat we hem eren en leven tot lof van zijn heerlijkheid. Bent. Is een makke stal hier. Of lijkt dat maar zo.
Ik moest er nooit van denken. Het is een beetje achterhaald.
Ja.
Toen je het had over de hiërarchie in de Rooms-Katholieke Kerk en dat bij de evangelie zo gevaar was. Toen we denken aan dat vers uit de Bijbel. Het volk dat de wet niet kent. Dat hoeft niet.
Heeft nog iemand een vraag? Jonge mensen misschien? Dan geef ik het weer heel vaak over aan Gerard.